We gaan vandaag proberen in het hoofd te duiken van een 80-jarige vrouw. Jaartal 1860.
En haar gedachten zijn dus bewaard gebleven.
Ja, in een gedicht, De Oude, van J.J. Kramer. Beeld het je even in, hè? Een oude vrouw leunend op haar krukje die even een bankje in de zon opzoekt.
Even op adem komen.
Precies. En daar, in die warmte, laat ze haar gedachten de vrije loop. Over vroeger, over nu. En de vraag voor jou is eigenlijk, wat kunnen de observaties van deze vrouw ons nou vertellen? Ja, over de kunst van het ouder worden. En misschien wel, nou ja, over het leven zelf.
Want het is meer dan alleen een mooi portret, toch?
Oh, zoveel meer. Dit gedicht is echt een venster op een mentaliteit. Wat het zo krachtig maakt, is dat direct contrast dat ze schetst tussen wat men toen blijkbaar ook al de goede oude tijd noemde.
Ja, dat is van alle tijden. Precies. En de moderne wereld van 1860. En dat alles dus door de ogen van iemand die het echt heeft meegemaakt. We gaan een paar dingen uitlichten, denk ik.
Oké.
Allereerst die diepe, bijna radicale tevredenheid van haar. Dan die keiharde herinneringen aan de Franse bezetting.
Die echt een schaduw werpen over elke vorm van nostalgie.
Inderdaad. En dan haar kinderlijke verwondering over technologie. En tot slot de rol van haar geloof. Rotsvast, maar tegelijkertijd zo ongelooflijk nuchter.
Laten we beginnen bij die tevredenheid. Het gedicht opent zo, ja, zo zintuigelijk. Ze zoekt de zon op, want het zonneke schijnt hier zo lekker.
Prachtig.
Ze geniet van het zitten rondom in de bloemkes en ze voelt het zand als een stoof aan de voet. Dat gevoel, hè, van een warm voetstoofje.
Ja, die kleine fysieke genuchten.
Precies.
En dan zegt ze iets wat mij meteen raakte. Ze is 80 en in plaats van de wereld grauwer te zien worden, zegt ze... Ik zeg, dat groen wordt al mooier hoe ouder het gezicht van een mens. Hoe ouder je wordt, hoe mooier het groen wordt.
Ja.
Hoe kan dat? Haar buurman Herman ziet precies het tegenovergestelde. Hij zucht. Het is altijd weer krek en allens.
Het is altijd weer hetzelfde liedje.
Ja.
Waar haalt zij die groeiende schoonheid vandaan? Ik denk dat het antwoord in een andere zin van haar zit. Ze zegt, de zorgen kniepen niet meer. Wat een beeldende uitdrukking.
Ja, toch? Het is niet dat de zorgen er niet meer zijn, maar ze hebben hun scherpe, knijpende randjes verloren. De pijn is zeg maar een litteken geworden.
Ze heeft er vrede mee.
Precies, vrede met haar lot. Haar man is overleden, vuur goed bij de Heer. En haar kinderen, stelt ze vast, leven gelukkig. Er zit een diepe berusting in. Niet uit passiviteit, maar echt uit een doorleefde acceptatie.
Dus het is geen oppervlakkig optimisme, zo van kijk eens hoe mooi de bloemetjes zijn.
Nee, absoluut niet. Het is verdiend. Het is een perspectief dat je alleen met de jaren krijgt, denk ik.
En haar familie is daar een belangrijk onderdeel van.
Enorm. De trots waarmee ze praat over haar dochter Kootje, met haar 7 kinderen. Ze verheugt zich erop overgrootmoeder te worden en roept dan uit, wanneer oud mens niet wezen nou kan. Dat is pure verwondering.
Pure verwondering. Geen geklaag. Geen last, maar de verbazing over de rol die ze nog mag spelen. Haar lange leven is geen herhaling, zoals voor Herman, maar een uniek uitkijkpunt. En van daaruit ziet ze het leven doorgaan en dat geeft haar vreugde. Die dankbaarheid voor het heden staat natuurlijk in schril contrast met die buurman, Herman. Hij zit vast in die mythe van vroeger en betere tijd.
De goede oude tijd, maar daar wil zij dus niks van weten. Ze is onverbiddelijk. Nee, daar kan ik heel niet meer instaan.
En haar tegenargument is geen vage mening. Het is een mokerslag. Het is denk ik echt de kern van het gedicht. Ze doorprikt die nostalgiebubbel met een vlijmscherpe persoonlijke herinnering. De Franse bezetting.
Voor ons is dat een paragraaf in een geschiedenisboek.
Precies. Voor haar is het een levend trauma. Luister maar naar haar woorden. Toen hier de Fransoos ons tempteerde... en het mansvolk maar doodvechten liet.
Tempteerde. Tyranniseren.
Ja, tekeer gaan. En dan die jongens uit de Betuwe die in Rusland crepeerden van kou. Dit is geen abstracte geschiedenis, hè? Dit is de buurjongen die nooit meer terugkwam.
Dus voor haar is de vrede en de rust van 1860 een zegen. Een absolute zegen. Geen vanzelfsprekendheid.
En ze maakt het zo concreet, bijna pijnlijk tastbaar. Ze heeft het niet alleen over de oorlog, maar ook over de duurte, de schaarste.
Ja, de torenhoge prijzen, ze vraagt Herman retorisch. Wat kostte de suiker en koffie toen hier de Fransoos was in het land? Onbetaalbaar.
En nu?
Nu drinkt ze 3 keer per dag.
En dat is een les in dankbaarheid die wij misschien zijn vergeten, joh. Voor ons is een kop koffie...
routine. Iets vanzelfsprekends.
Precies. Voor haar is elke slok een bewuste overwinning op een zwaar verleden. De koffie is voor haar het symbool van vooruitgang.
Ze omschrijft dat ook zo liefdevol.
Ja.
De koffie, ze praat als ze pruttelt en ruiken jong wat ze gern mag. Dat genot is een directe, zintuigelijke afwijzing van Hermans vage nostalgie. Haar zware tijd was echt. Zijn betere tijd is een illusie.
Oké, dus haar perspectief wordt gevormd door die harde ervaringen. Ze waardeert het heden omdat ze een veel erger verleden kent. Maar dan, en dat vond ik echt verrassend...
Ja.
Ondanks haar leeftijd en het feit dat ze geen kranten leest, omarmt ze de toekomst. Ze staat vol verwondering voor de technologische vernieuwingen van haar tijd. Denk aan de daggenserotype.
Die vroege vorm van fotografie, ja, ze vindt het een wonder. Getekend en toch niet getekend. En wat ik daar zo treffend aan vind, is haar onmiddellijke reactie. Het is geen angst of wantrouwen wat je misschien zou verwachten. Haar eerste gedachte is er een van weemoed.
Van gemis, ja precies. Ze zegt, was het er in haar vroegere jaren, dan haak er zo mennig een dier dat zin nou ook op zo'n glaske. Ze ziet onmiddellijk de emotionele waarde, de mogelijkheid om de gezichten van overleden dierbaren vast te leggen.
Dat is toch hartverscheurend. Die gedachte dat je de gezichten van je geliefde nooit meer kunt zien. Het doet je beseffen hoe vanzelfsprekend die duizenden foto's op onze telefoons voor ons zijn.
Absoluut. Maar is haar perspectief niet een beetje te rooskleurig? Haar buurman Herme klaagt over de onrust die al die nieuwigheden met zich meebrengen?
Dat is een uitstekende vraag.
En dat is toch ook een valide punt. Nieuwe technologie brengt vaak disruptie, stress.
Zeker. Maar ik denk dat voor haar die nadelen compleet in het niet vallen bij de voordelen. Haar referentiekader is totaal anders.
Leg uit.
Nou, voor haar, wiens wereld decennia lang begrensd werd door de afstand die ze kon lopen, is een trein een vuurspul die in 3,5 uur van Arnhem naar Amsterdam reist, pure magie. Ja, ze zegt, hoe is het mogelijk? Oud iets dat jij een dag daarvoor neemt.
Precies.
De telegraaf, waardoor je langs een isdeur kunt praten, dat is een onbevattelijk wonder. Zij meet vooruitgang niet af aan wat er misschien verloren gaat aan rust, maar aan wat er wordt gewonnen aan mogelijkheden, aan verbinding.
En ze brengt het ook weer terug naar haar eigen, directe leefwereld.
Ja, dat doet ze constant.
Het gaat niet alleen om die grote uitvindingen. Ze merkt op dat de wegen nu verhard zijn. Dat klinkt voor ons als een detail, maar voor haar is het een revolutie.
Enorme vooruitgang.
Oud iets zonk de kar in de klei weg. Het rolt nou over Gientwegens heer.
Geen modder meer. Minder gezwoeg. Dat is concreet. Voelbare vooruitgang. Haar waardering is praktisch, niet ideologisch. Ze is te nuchter om zich te verliezen in abstracte zorgen over onrust. Haar nieuwsgierigheid wint het glansrijk van Hermans cynische geklaag.
En het fundament onder die hele levenshouding, die tevredenheid, dat realisme, die openheid, is haar geloof.
Overduidelijk. Het is de pijler waar haar hele leven op rust. Ze zegt het bijna te loops. Waar ik ben, ja, dat ben ik door Gods goedheid. Het is voor haar een vaststaand feit, geen discussiepunt. En haar toewijding is ook weer zo, aards en praktisch. Ondanks haar leeftijd en zwakke benen gaat ze elke zondag trouw naar de kerk. Gauw zondags toch altijd naar kark toe en het kruksje dat helpt min gedwee.
Haar krukje als trouwe metgezel?
Ja, en dan zit er dat prachtige stukje sociale observatie in als ze de rijke meneer Dolmans tegenkomt in zijn koets.
Ja, dat is een geweldige scène. Zelfs die man van stand, met paard en rijtuig, gaat voor haar opzij.
Parkeert die eikgol wat op ziet?
Ze geniet er zichtbaar van, hè?
Zeker.
En ze voegt er fijntjes aan toe dat hij dat doet voor ouwe met kruksjes, maar voor springvloeters doet hij dat niet.
Ze is zich terdege bewust van de status die haar hoge leeftijd haar verleent. Ze dwingt respect af, niet door macht, maar gewoon door wie ze is.
En dat diepgewortelde geloof leidt bij haar niet tot hoogdravende uitspraken over de hemel.
Nee, integendeel. Haar visie daarop is extreem nederig, bijna agnostisch zou je kunnen zeggen. De slotregels van het gedicht zijn wat dat betreft perfect.
En boven, ja, boven is het reiner.
Maar hoe, zie, dat weten we niet.
Ze omarmt het niet weten. Ze maakt er geen dogma van, ze speculeert er niet over. Haar focus ligt op dankbaarheid in het hier en nu. Diepe overpeinzingen, over leven, dood, God, technologie. Komt die laatste briljante zin.
Ja, die is fantastisch. Ze staat op en zegt, kom Krukske, ik verbeuzel mijn diet. Alsof ze zichzelf weer tot de orde roept. Genoeg gefilosofeerd, hup, door met de dag.
De ultieme nuchterheid.
Het is de perfecte samenvatting van haar karakter. Het is een praktische, onsentimentele vorm van vroomheid. Geworteld in de aarde, met haar blik naar de hemel, maar zonder haar hoofd in de wolken te hebben. Reflecteer, wees dankbaar en ga dan weer door.
Als we alles op een rijtje zetten, hebben we dus geluisterd naar een stem uit 1860 die ons een verrassend moderne les leert.
Voor deze vrouw is ouderdom geen periode van verval, maar juist van verdieping.
Van waardering.
En de zogenaamde goede oude tijd was voor haar een leugen. Het was een tijd van oorlog, armoede en verdriet. Precies, haar tevredenheid is geen naïef optimisme, maar een zwaar bevochten wijsheid. Ze vindt die tevredenheid niet in nostalgie, maar in het bewust waarderen van de vrede en de kleine, concrete verbeteringen van haar eigen tijd.
Van een betaalbaar kopje koffie tot een beter begaanbare weg. Juist, het gedicht is eigenlijk een dialoog tussen twee levenshoudingen. Het pessimisme van Herme en het doorleefde optimisme van de oude vrouw. En zij wint. Niet met argumenten, maar met de stille kracht van haar eigen ervaring. Het is dus een keuze. De keuze welk verhaal je jezelf vertelt over de wereld.
En dat brengt ons bij een laatste gedachte voor jou. Dit gedicht stelt een vraag die vandaag, in een wereld die overspoeld wordt door nieuws over crisis en problemen, misschien wel relevanter is dan ooit.
Welke stem voed je het meest?
Precies. De stem van Herman, die zich focust op wat er allemaal misgaat en terugverlangt naar een geïdealiseerd mythisch verleden. Of probeer je, net als deze oude vrouw, de stem te vinden die de harde realiteit van vroeger erkent en juist daardoor in staat is om de vooruitgang, de vrede en de kleine, dagelijkse schoonheid van het heden echt te zien en te waarderen.